Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 9, het 11e, 13e en 14e vers. Zingt de Heer die eeuwig leeft en bewijs, o Heer, uw knecht gena, opdat ik, Heer, u blij te moe in Sion's poorten hulde doe. 11, 13 en 14 van Psalm 9. We lezen samen het woord des Heren uit het eerste boek Samuel, het 18e hoofdstuk, de eerste 16 versen, Psalm 1 Samuel 18, de versen 1 tot en met 16. En na de schriftlezing zingen we het laatste vers van Psalm 73, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. 73, het 14e vers. Wij lezen dus 1 Samuel 18. Misschien is het goed om te beginnen bij vers 57 van hoofdstuk 17. Dus twee versen eerder dan hoofdstuk 18. Als David wederkeerde van het slaan der Filistijn, zo nam hem Abner en hij bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem, wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide, ik ben een zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet. Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te 10 dagen en liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Jonathan, u en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David. Ook zijn klederen, ja tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. En David toog uit overal waar Saul hem zond. Hij gedroeg zich voorzichtiglijk en Saul zette hem over de krijgslieden. En hij was aangenaam in de ogen van het ganse volk en ook in de ogen van de knechten van Saul. Het geschiedde nu toen zij kwamen en David wederkeerde van het slaan van de Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël met gezang en rijen de koning Saul tegemoet, met trommels, met vreugde en met muziekinstrumenten. En de vrouwen spelende antwoordden elkander en zeiden, Saul heeft zijn 1000 verslagen, maar David zijn 10.000. Toen ontstak Saul zeer en dat woord was kwaad in zijn ogen. En hij zeide, ze hebben David 10.000 gegeven, doch mij hebben ze maar 1000 gegeven. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En Saul had het oog op David van die dag af en voortaan. En het geschiedde des anderen daags dat de boze geest Gods over Saul vaardig werd. En hij profeteerde midden in het huis. En David speelde op snarenspel met zijn hand als van dag tot dag. Saul nu had een spies in zijn hand. En Saul schoot de spies en zeide, ik zal David aan de wand spitten. Maar David wendde zich 2 maal van zijn aangezicht af. En Saul vreesde voor David, want de Heere was met hem en hij was van Saul geweken. Daarom deed hem Saul van zich weg en hij zette hem zich tot een overste van 1000. En hij ging uit en hij ging in voor het aangezicht des volks. En David gedroeg zich voorzichtiglijk op al zijn wegen en de Heere was met hem. Toen u Saul zag dat hij zich zeer voorzichtiglijk gedroeg, vreesde hij voor zijn aangezicht. Doch gans Israël en Juda had David lief, want hij ging uit en hij ging in voor hun aangezicht. Gemeente, wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we zongen zojuist die laatste regel uit dat laatste vers van Psalm 73. De Heer wiens werk ik roemen zal. Het is mijn begeerte om dat vanavond en alle keren die de Heer mij geven wil te mogen doen. Het is mij, en het zal u zo vergaan, net als mij, een wonder dat ik hier na een half jaar weer voor u mag staan. Een half jaar heeft de Heer mij op een zijspoor gezet, zodat ik geen werk, zeker ook geen preekwerk, kon doen. Maar vandaag, op de dag af een half jaar geleden, heb ik voor het laatst in uw midden het woord des Heren bediend. En nu geeft de Heer me dat voorrecht opnieuw, zoals hij beloofd had. Beloofd had. Dat hij mij niet alleen uit de poorten des doods verhogen zou, maar dat hij mij ook zou geven om de lof des Heren te verkondigen in de poorten van de dochter van Sion. De psalm waar we deze dienst mee begonnen zijn. En nu lopen we één gevaar. En dat is dat de mens in het middelpunt zou komen te staan. Dat wil ik onder geen beding. En laten we allen ons inderdaad van de mens afwenden en God op het oog hebben. De Heere, wiens werk ik roemen zal. En laat het ons vanavond echt te doen zijn om het woord van die God, dat woord dat betrouwbaar is en met des te meer overtuiging en met des te meer liefde wil ik het woord des Heren in uw midden verkondigen, omdat het des te meer gebleken is dat dat woord van God waarachtig is en dat de Heren een waarmaker van zijn woord is. Ik lees u de tekst uit 1 Samuel 18, het eerste, het derde en het vierde vers. 1 Samuel 18 vers 1, 3 en 4. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. En Jonathan beminde hem als zijn ziel. Jonathan, u en David maakten een verbond, terwijl hij hem lief had als zijn ziel. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn klederen, ja, tot zijn zwaard toe en tot zijn boog toe en tot zijn gordel toe. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, als we vanavond tot u naderen in ons gebed, dan mogen we wel beginnen met uw naam te erkennen en dank te zeggen. Voor zoveel zegeningen, voor zoveel gunstbewijzen. En vooral ook voor het feit dat gij de God zijt die betrouwbaar blijkt. En die een woord gegeven hebt dat in alle delen betrouwbaar is. Weer, heren, we hoeven niet te volstaan met een woord waar we onze vraagtekens bij kunnen blijven plaatsen. En wat nog maar te bezien staat, of het werkelijk wel zo is. En of dat u in staat bent om het werkelijk wel te doen wat u zegt, wat u belooft. En ook wat u dreigt. We hebben een woord van u gekregen dat betrouwbaar is. Dat waar is. Doe ons dat verstaan. Doe ons dat ook vanavond verstaan, Heere, als we het voorrecht mogen ontvangen als gemeente en als haar dienaar om vanavond weer samen rondom dat woord vergaderd te zijn. En als gij het uw dienstknecht geeft na een half jaar opnieuw de gemeente te mogen verkondigen dat de Heere recht is en dat in hem mijn vaste rots het onrecht nooit gevonden is. Vervul ons alle met dankbaarheid en met verwondering. Niet zozeer of zeker niet alleen om wat u in het leven van mensen doet, maar vooral om wat u gedaan hebt in het leven van de Heere Jezus Christus, in het geven van uw Zoon en in dat werk dat hij heeft tot stand gebracht, het heil dat hij heeft verworven, de gerechtigheid die hij heeft aangebracht, het evangelie dat in hem zichtbaar geworden is. En om al die weldaden, Heere, waar zondaren zoveel belang bij hebben. Ach, dat ze het zien mogen. Dat we het allen zien mogen, Heere. Dat we er alle belang bij hebben om u tot onze God te leren kennen. En Jezus Christus tot onze zaligmaker te mogen kennen. Wat zijn we arm, nameloos arm, als we nog voor eigen rekening staan. En voor eigen rekening naar de dag van onze dood voortleven. De dag van ons sterven, die zeker komt. En als we dan niet meer hebben, o God, dan dit aardse leven. Met zo'n godsdienst erbij. Als we dan niet meer hebben dan onze vermeende gerechtigheid en onze deugden, als we dan vreemdelingen zijn ten diepste van het heilgeheim dat gij in Christus geopenbaard hebt, de verborgenheid der godzaligheid die zo groot is, God geopenbaard in het vlees. Als we daar innerlijk vreemd van gebleven zijn, Heere, hoe zullen we het dan maken in het uur van sterven en hoe zullen we het dan maken als we voor uw rechterstoel moeten verschijnen? Maar nu zijn we nog in het heden der genade en nu klinkt het evangeliewoord nog. En u mag het ook vanavond nog weer in ons midden verkondigd worden. Kom, o Heilige Geest, erin mee, opdat wij in David de grote zoon van David mogen zien. En opdat wij ons aan hem gewonnen mogen geven. Voor het eerst of opnieuw in ons leven. Opdat we in hem die held mogen zien. Bij wie gij, o God, hulp besteld hebt. Opdat we voor hem mogen buigen in het stof. Zoals de psalm dat zegt, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Heere Jezus, u bent het waard dat we allen voor u knielen en dat wij ons aan u overgeven en ons aan u en aan uw genade toevertrouwen. Wilt gij het geven, o God, en geef zo rijke vrucht op de verkondiging van uw woord. En dat het ons dan inderdaad om dat woord en om dat vlees geworden woord vooral ook te doen mag zijn. En om de drie-enige God die dat heil bereid hebt. Opdat we werkelijk in het spreken hem beogen mogen. En in het luisteren niemand zien dan Jezus alleen. Heere, bewaar ons voor alles wat verkeerd is en wat uw eer verduisteren zou. Geef ons uw zegen uit genade onverdiend. Zoals u elke zegen, zoals u elke voorrecht, zoals u elke weldaad onverdiend aan zondaren bewijst. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen. Misschien vanwege de gesteldheid van het weer. Of door ziekte. We denken bijzonder aan Corrie Stolk. Heere, wil ook over haar waken. En wil uw vleugelen ook over haar uitbreiden. We weten niet wat uw weg met haar zal zijn. En we zullen aan die weg die gij met haar gaat ook niets veranderen. Niets willen veranderen. Maar we willen u wel ootmoedig bidden, o God. Dat ge het haar geven wilt. Dat ze met het geloofsoog mag leren zien. Op dat kind van Bethlehem. Op die zaligmaker van zondaren. Diegene die onze smarten gedragen heeft. En door wiens striemen ons genezing geword. Wilt u zo gedenken aan alle die een moeilijke weg moeten gaan. Heere, u weet wat er allemaal omgaat in een mensenleven. En wat voor zorgen er kunnen zijn. En waarmee we bezet kunnen wezen. U kent al die gebroken levens. Al die mensen die bij de puinhopen van wat eens hun geluk was neerzitten. En die misschien ook geen moed meer hebben om verder te gaan. Ontfermt u zich over alles wat lijdt. En wat verdriet heeft. Wat rouw draagt. Heere, bij u is toch voor elk kruis kracht. En voor elke wond balsem. En bij u is toch te verkrijgen wat bij mensen te vergeefs gezocht wordt. Ontfermt u zich dan, Heere. En laat uw naam heerlijk zijn. Te midden van deze wereld. Breid uw rijk uit. Onder ons maar veel verder dan onze gemeente. Veel verder dan de grenzen van ons land zelfs. Wilt ge overal uw volk vergaderen en wilt ge uw naam verheerlijken en wilt gij die grote Davidszoon naam en eer en aanbidding geven uit alle geslachten en volken van deze wereld. Vergeef ons al onze zonden, o God, en hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen uit de 132e psalm, het 7e, het 11e en het 12e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. En daar zal ik David door mijn krachten hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen en wat vijand tegen hem zich kan. 7, 11 en 12 van 132. In het hoofdstuk dat aan ons teksthoofdstuk vooraf gaat, het lange 1 Samuel 17, vertelt ons van de strijd die David gevoerd heeft met de Filistijnse reus Goliath. En van de overwinning die hij in die strijd mocht behalen, niet door zijn eigen vindingrijkheid, maar doordat hij, en zo heeft hij het zelf ook tegen Goliath gezegd, tot Goliath kwam met de naam van de Heere der Heerscharen. Dat was zijn toevlucht. En met de kracht en door de hulp van die God, Israëls God die gehoond en gelasterd was, heeft David de strijd durven aanbinden en in de strijd de overwinning behaald. Dat heeft geweldige indruk gemaakt, zowel bij de Filistijnen als bij de Israëlieten. En Saul, de koning van Israël, de aanvoerder van Israëls leger, wil er dan ook meer van weten. Wie is deze David eigenlijk? Hij laat hem bij zich komen. Abner krijgt opdracht om David te halen. En als Abner aan die opdracht voldaan heeft en David tegenover Saul staat, dan informeert Saul wie hij eigenlijk is. Weet Saul dat niet? Ja, natuurlijk weet Saul dat wel. Want David was al eerder aan het hof geweest. In 1 Samuel 16 lezen we al dat David als harpspeler bij Saul in het paleis gekomen is. En hij is toen Saul ten strijde trok tegen de Filistijnen dan weliswaar teruggekeerd naar zijn vader Isaï in Bethlehem. Maar Saul is natuurlijk niet vergeten wie deze David was. Waarom vraagt hij dat dan? Wel, omdat hij meer van Davids achtergronden wil weten. Omdat hij met name weten wil waar David nu de moed vandaan haalde om te doen wat hij, Saul, zelf niet durfde en wat Jonathan niet durfde en wat niemand in het leger van Israël durfde, de Filistijn bestrijden. 40 dagen lang heeft Goliath de God van de slagorde van Israël gehoond. 2 keer per dag kwam Saul tevoorschijn uit het legerkamp van de Filistijnen om met zijn brallende taal Israël uit te dagen. 80 keer verscheen de reus in het eikendal. En 80 keer beefde en sidderde elke Israëliet als ze de reus Goliath zijn taal hoorden uitslaan. En toen kwam David en die durfde de strijd aan. Hoe kon dat? En dat wil Saul nou wel eens weten. En David, bij Saul geroepen, begint te vertellen. Dat lees ik uit het eerste woord van onze tekst. Het geschiedde nu als hij geëindigd had tot Saul te spreken. Dat is natuurlijk niet alleen maar een antwoord zoals in het laatste vers van hoofdstuk 17 staat. Ik ben een zoon van een knecht, Isaï de Bethlehemiet. Hij heeft veel meer verteld. Hij heeft in alle eenvoud verteld wat hem bewoog om die Filistijn tegemoet te gaan. Om de strijd met hem aan te binden. Hij heeft in alle eenvoud verteld dat God daarbij zijn schild was. En dat zijn vertrouwen op de Heere alleen stond. Hij heeft verteld hoe de Heere hem ondersteund heeft. Een eenvoudig geloofsgetuigenis van die jongen van nog geen 20 jaar. Ziet u hem daar staan? Het hoofd, het afgehouwen hoofd van de Filistijn in zijn hand. Ten teken als bewijs van de overwinning die hij behalen mocht. Maar die overwinning is niet Davids overwinning geweest. Het is Gods werk geweest. De overwinning was des Heren. Zoals ook, zoals David gezegd heeft, de krijg des Heren was. En dat zal ongetwijfeld duidelijk hebben doorgeklonken in de woorden van David. Saul heeft daarnaar geluisterd. En wat heeft dat relaas van David bij Saul nu teweeggebracht? Het staat er niet, althans hier niet. Later zal duidelijk worden hoe Saul daar van binnen op gereageerd heeft. Maar ons wordt wel verteld wat het bij de zoon van Saul teweeggebracht heeft. Jonathan, die ook bij dat gesprek aanwezig was. Die ook meegeluisterd heeft. En hoe reageert Jonathan? Met klimmende verwondering en met diep respect heeft Jonathan geluisterd naar het verhaal van die herdersknaap. En ongetwijfeld is daar in zijn binnenste toen ook een gevoel van beschaamdheid gekomen. Want David durfde de strijd wel aan. En hij, Jonathan, niet. Maar toen sprong er, terwijl hij naar David stond te luisteren, toch een vonk over. En toen herkende Jonathan iets. Hij heeft eerder in zijn leven ook wel eens in de kracht van het geloof gestaan en in de kracht van dat geloof de vijand aangevallen. In het 14e hoofdstuk van 1 Samuel lezen we dat Jonathan tot zijn jongen, tot zijn wapendrager zei: kom en laat ons tot de bezetting van deze onbesnedenen, dat zijn ook weer de Filistijnen, overgaan. Misschien zal de Heere voor ons werken, want bij de Heere is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. En toen is hij gegaan in zijn eentje met alleen zijn wapendrager bij zich tegen de bezetting van de Filistijnen. In hetzelfde vertrouwen waarmee David de reus Goliath tegemoet trad. Toen durfde Jonathan wel, toen leefde zijn geloof, toen kon hij het beoefenen. En ziet u dat in het leven van hen die van de Heere een waarachtig geloof gekregen hebben, dat geloof niet altijd levendig is. Want wat Jonathan in 1 Samuel 14 durfde, durft hij in 1 Samuel 17 niet. Toen durfde hij alleen een gehele bezetting, een wachtpost van de Filistijnen aanvallen. En als Goliath de slagorde van Israël uitdaagt, dan beeft ook Jonathan. Dan is hij net als alle anderen met lamheid geslagen. Geloof heb je niet in de beoefening. In die zin dat je het voor de dag kunt halen en dat je het altijd tot je beschikking hebt. Geloof is een gave Gods en de beoefening ervan ook. Maar als hij David hoort vertellen en als hij David hoort spreken van zijn godsvertrouwen en van het feit dat de Heere niet beschaamt degene die het van hem verwachten, als hij David hoort vertellen over de macht van Israëls God en over de trouw van Israëls God, dan leeft er bij Jonathan weer wat op. En het gevolg, de ziel van Jonathan wordt verbonden aan de ziel van David. Dan komt er een band. Nu, eerder nog niet. Maar nu wel. En die band ontstaat als David getuige mag van de grootheid en van de goedheid, van de trouw en van de waarheid, van de genade en van de goedertierenheid van zijn God. En als David spreken mag vanuit de beoefening van het geloof, dan ontstaat er de band en dan smelten de harten ineen. En dat komt ten diepste omdat ze toch hetzelfde dierbare geloof hebben. En omdat ze toch Al leefde dat bij Jonathan in die periode zo niet. Toch de genade Gods allebei deelachtig zijn. En vandaar ontstaat die band. Die band die ze straks ook gestalte geven als ze tussen elkaar een verbond oprichten. Herkent u hier al iets? Zo ontstaan geestelijke banden. Als we een ander horen vertellen van Gods genade en van de ondervinding van die genade. En als we er dan zelf geen vreemdeling van zijn, dan wordt er van binnen iets warm. Al is het misschien net zoals bij Jonathan, dat dat geloof en dat de liefde waardoor het geloof werkt, in bepaalde perioden van ons leven ook wel eens ingezonken en verdord kunnen wezen. En dat kan door allerlei oorzaken bij Gods kinderen het geval zijn. Maar als dan soms een ander uit de volheid van het gemoed en uit de innerlijke overtuiging van de grootheid Gods en de waarachtigheid van zijn woord, als een ander dan eens mag spreken, dan kan de bijna uitgebluste kool wel weer eens opnieuw gaan gloeien. Of we kunnen erdoor tot jaloersheid verwekt worden om hetzelfde geheim, hetzelfde genade en geloofsgeheim ook te mogen leren kennen. Gebeuren die dingen in ons midden? Hebben we elkaar iets te vertellen, en ik bedoel natuurlijk iets te vertellen van wat God gedaan heeft. Van wat God gedaan heeft in ons leven. Hebben we elkaar iets te vertellen van de ontferming Gods, waar we het voorwerp van mochten zijn. Van de ondervinding van Gods kracht in onze zwakheid. Hebben we elkaar iets te vertellen van de genade Gods in onze schuld? Van de opzoekende liefde Gods die ons niet aan ons lot overliet, die ons niet prijsgaf aan de macht van het verderf, die ons niet prijsgaf aan de krachten die in ons verdorven bestaan van nature werken, maar die ons opzocht en die ons redde en die ons in Christus zijn hand ter redding bood? Hebben we iets te vertellen waarmee we een ander kunnen jaloers maken? Waarmee we een ander kunnen opwekken? Kom, ga met ons. Doe als wij. Want die God is het waard om gediend te worden. Is ons leven een leven waar gunning van uitgaat? Een leven dat anderen zoekt te winnen voor de Heere en voor zijn dienst. Een leven dat goed van de Heere zoekt te spreken. En dat Gode een goede reuk van Christus begeert te zijn. Het kan ook heel anders zijn in ons leven. We kunnen anderen in de weg staan. Zelfs al hebben we zelf Gods genade leren kennen, dan kunnen we een ander nog in de weg staan. Er zijn wel eens christenen waarbij je nog niet eens hoeft te denken dat ze er zelf helemaal buiten staan. En dat ze van Gods genade nooit echt wat geleerd hebben. Maar er zijn soms wel eens christenen die eerder afstoten dan aantrekken. En die het christenleven zo voorstellen alsof er geen enkele bekoring aan verbonden is. Alsof het alleen maar regel op regel en gebod op gebod is. Maar daar gaat niet zoveel van uit. Of niets van uit. Maar als we toch iets kennen van het wonder dat de Heere ons in onze ellende opzocht. Dat de Heere ondanks onze onwaardigheid en ondanks onze menigvuldige ontrouw ons niet wegdeed van voor zijn aangezicht. Maar dat hij in zijn ontferming ontferming naar ons is blijven vragen. En dat hij het zelf in ons hart gelegd heeft om op die roepstemmen des Heren antwoord te geven. En tot de Heren uit te gaan en tot zijn genade de toevlucht te nemen. Als wij zo toch iets mogen kennen van dat genadewerk van Gods geest. Dan zou je toch wensen dat anderen dat heilgeheim ook zouden leren kennen. Zo was het bij David. En Jonathan werd er heilig jaloers op. Want het hart van Jonathan ging ook naar die dingen uit. En zo worden ze aan elkaar verbonden. Ze horen ook bij dezelfde familie. Dat is vreemd gezegd, want Jonathan kwam uit de stam van Benjamin. En David kwam uit de stam van Juda. Hoe kunnen ze dan tot dezelfde familie behoren? Nee, niet in de aardse zin waarin we dat woord familie gebruiken. Maar wel tot dezelfde geestelijke familie behoren ze. En als ze tot dezelfde geestelijke familie behoren, spreken ze dezelfde taal en kennen ze dezelfde familiegeheimen, de verborgen omgang met God. En dan hoeft Jonathan niet te denken als hij naar David staat te luisteren, zou dat nou wel echt zijn? Is dat nou wel waar? Kan ik dat nou wel vertrouwen? Nee, wat David zegt is zo herkenbaar, zo duidelijk ook Gods werk, dat Jonathan geen ogenblik getwijfeld heeft. Dat is niet altijd zo als een ander over Gods genade spreekt. Als een ander vertelt over wat hij zegt ervaren te hebben. Dat is niet altijd zo dat je daar met je hart direct bij valt. Ik weet wel, we kunnen ook te achterdochtig zijn. Maar het gebeurt meer dan eens dat wat een ander vertelt geen echo heeft in het hart van iemand die meeluistert. Want het gebeurt inderdaad dat mensen vertellen over wat ze zeggen hebben te hebben meegemaakt, maar waar toch eigenlijk wat aan ontbreekt. Waar het eigenlijke aan ontbreekt. Het is net echt. En toch. Want er wordt in deze wereld, er wordt in het kerkelijke leven verschillende keren heel wat voor genadewerk gehouden dat ten diepste ons eigen werk is. En wat daar dan aan ontbreekt, en wat er dan zo'n getuigenis ontbreekt, de beleving van het wonder. Het komt over als geredeneer. En het is ook niet anders dan geredeneer. En mensen zijn soms bezig om zichzelf erbij te plaatsen. En ze willen ook graag dat een ander ze er nou maar bij rekent. Ze hebben zichzelf echter geholpen. Ook al spreken ze van Gods hulp. Maar dat geloof, dat zogenaamde geloof, dat kun je zelf maken. Daar heb je Gods geest niet voor nodig. Maar zo was het niet bij David en Jonathan. En omdat het zo niet was, maar omdat het echt was bij de een zowel als bij de ander, daarom kwam er een band. Een band die tenslotte ook uitloopt op een verbond. Een vriendschapsverbond, ook dat. Maar veel meer dan dat. Want vindt u het niet opmerkelijk dat het nou uitgerekend Jonathan is die dit verbond met David sluit? Jonathan, Sauls zoon. Straks als Saul van de regering afstand doet, of als hij sterft, Jonathan die straks zijn vader Saul op de troon van Israël zal opvolgen. Oudste zoon als hij is. De kroonprins. Saul te begrijpen, en we hebben dat ook gelezen, dat komt straks verder openbaar. Saul begon te begrijpen dat David wel eens zijn opvolger kon worden. De Heer had hem immers gezegd dat het koninkrijk van hem zou worden afgescheurd. En dat er een ander door God was aangewezen. Wie? Dat heeft de Heer toen niet gezegd. Maar in die strijd in het Eikendal met Goliath heeft God de verlosser, de komende koning, al aan het volk geopenbaard. En toen Saul naar David luisterde is, zo denk ik dan, in het hart van Saul argwaan gerezen. En toen is hij begonnen te denken, dan kan David dat wel eens zijn. En Jonathan dan? Die ook geweten heeft van dat woord waarin de Heere gesproken heeft dat hij het koninkrijk van Saul zou wegnemen. Jonathan dan, die ook wist van het besluit des Heere dat er een ander op de troon zou zitten. Jonathan heeft hier duidelijk beseft dat die ander David zou zijn. En dus niet hij. En als hij dat beseft. Dat David de komende koning zal zijn. Doet Jonathan wat we in vers 4 lezen. En Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had. En hij gaf hem aan David. Ook zijn klederen. Ja, tot zijn zwaard toe. En tot zijn boog toe. En tot zijn gordel toe. Doet hij dat omdat David geen kleren heeft en geen zwaard heeft? Nee, nee. Hij doet dat om uit te drukken dat hij achteruit wil. Dat hij plaats wil maken, hij de komende koning, de kroonprins. Dat hij plaats wil maken voor Gods gezalfde. Jonathan stapt achteruit en hij doet afstand van al zijn waardigheden. Van al zijn rechten. Van alles waar hij als kroonprins op zich op beroemen kan en waar hij als kroonprins aan herkenbaar is. Als dit Gods beschikking is, dat David zal regeren, dan krijgt Jonathan van God zoveel genade dat hij het met de Heere eens mag wezen. En dat hij zichzelf verloochent. Als God David gaat gebruiken als koning, dan zegt Jonathan op Gods beslissing, amen. O ja, dat kan hij alleen maar doen, omdat hij van de Heere genade ontvangt. Omdat God in hem werkt. Omdat God hem ervoor inwint om te buigen. Zonder genade doet een mens zoiets niet. Zonder genade zoek je je eigen eer. En zoek je je eigen grootheid. En zoek je in jezelf handhaving je eigen rechten te laten gelden. Zonder genade geef je je zwaard niet weg. Zorg je er eerder voor dat je een tweede zwaard in je handen krijgt. Is het zo niet? Maar de ogen van Jonathan zijn opengegaan voor Gods werk. En voor Gods beschikking. En voor Gods besturing van het leven van zijn volk Israël. En Jonathans ogen zijn daar niet alleen voor open gegaan. Maar Jonathans hart is daar onmiddellijk voor ingewonnen. Hij is het ermee eens. En de eerste uit heel Israël die erkent dat David koning zal zijn. Dat is nota bene de kroonprins. En dat is een rijke bemoediging voor David geweest, gemeente. Later zal dat nog duidelijker blijken. David krijgt het voorlopig nog heel moeilijk. Voordat hij met der daad op de troon van Israël zit, zal hij als een vluchteling moeten zwerven. En zal hij door Saul achterna gezeten worden. En zal Saul het op zijn leven, op zijn ondergang voorzien hebben. En in een van de moeilijkste ogenblikken van Davids leven, als hij vluchten moet voor Saul, dan ontmoet hij Jonathan weer. In hoofdstuk 23 lezen wij in vers 16. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning zijn over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Tot bemoediging van David. Is daar toch iedere keer weer iemand. Hier is het Jonathan. Ergens anders is het Abigaël. En nog weer ergens anders zijn het nog weer anderen. Zijn er toch weer mensen die door God gebruikt worden. Om de vluchteling David te versterken. En te bemoedigen. En niet alleen is het tot bemoediging van David. Dat Jonathan hem erkent. En dat Jonathan plaats voor hem maakt. En dat Jonathan buigt voor Gods besturing en beschikking. Maar het is ook voor Jonathan. Dit verbond is ook voor Jonathan ter bemoediging. In hoofdstuk 20 van 1 Samuel lezen we dat. Als David en Jonathan al afscheid van elkaar nemen. Als Davids leven al een en andermaal bedreigd is door Saul die zijn dood gezworen heeft. Dan komt Jonathan afscheid nemen van David en dan vindt er dit gesprek plaats. En uit dat gesprek licht ik even die woorden. En zult gij niet indien ik dan nog leef, zo zegt Jonathan tegen David. Zult gij niet de weldadigheid des Heren aan mij doen dat ik niet sterve? Ook zult ge uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de Heere een iegelijk van de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. En dan lees je het weer. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David. Zeggende dat de Heere het eisen van de hand van de vijanden van David. En Jonathan voer voort met David te doen zweren. Omdat hij hem lief had. Want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. En Jonathan is getrouw geweest. Zelfs toen hem dat kwam te staan. Op de toorn van zijn vader. Want ook Jonathans leven werd een keer bedreigd. Door de spies van Saul. En ook Jonathan moest een keer vluchten, omdat zijn vader in een bui van waanzin zijn eigen zoon aan de wand zocht te spitsen. Zo kan het gaan. Zo kan het gaan dat iemand die voor David kiest, de vijandschap van de wereld moet trotseren. Zelfs in zijn eigen huis soms. Gemeente, ziet u trouwens in deze geschiedenis het adventslicht? Want daar gaat het hier natuurlijk om. Dat van David en Jonathan, van die twee kinderen Gods, van die twee ware gelovigen, van die twee wier harten ineens smelten, van die twee die elkaar lief krijgen, van die twee die elkaar met elkaar een verbond sluiten en die elkaar trouw bewijzen en betuigen. Dat is de hoofdzaak nog niet. Maar ziet u het adventslicht? God heeft in het eikendal Israëls verlosser geopenbaard. Israël kan het nu weten. David. God heeft hulp besteld bij een held. David. Straks zal David het volk des Heren gaan regeren. Hij zal de kudde Gods mogen weiden. Maar in dat alles is David de voorloper en de afschaduwing van de Heere Jezus Christus geweest. Niet alleen in profetieën, maar ook in bepaalde geschiedenissen heeft God in het Oude Testament het Advents-evangelie verkondigd. Het evangelie van hem die komen zou in de volheid destijds. Niet alleen in bekende woorden uit Jesaja 9 of Jesaja 11 of nog weer uit andere plaatsen van de profeten. Maar ook in de geschiedenissen. God heeft zijn volk van oude tijden ook langs die weg willen onderwijzen. Ten aanzien van wat hij in de toekomst zou gaan doen. Als hij de
verlosser zou gaan geven. Als hij zou gaan openbaren de held bij wie hij hulp besteld heeft. Als hij zou gaan geven de zoon van David die op Davids troon zou zitten. Christus. En als je het zo mag zien, gemeente, dan liggen er in deze geschiedenis een aantal rijke lessen. Een aantal geestelijke onderwijzingen. Want dan moeten wij leren wat Jonathan hier deed ook te doen. Maar dan ten opzichte van de meerdere David. Als God in zijn evangelie en in de verkondiging daarvan op het kerstfeest en bij elke andere gelegenheid als hij zijn boodschap laat verkondigen. Als God ons spreekt van de grote verlosser die op de troon van David zou zitten en nu gezeten is. Dan moeten wij het vroeg of laat in ons leven en anders komt het nooit goed met ons. Dan moeten wij vroeg of laat toch leren buigen om voor die koning te buigen. Oh ja, wij zitten zelf zo graag op onze troon. En we hebben die klederen, die mantel, en dat zwaard, en die boog, en die gordel zo lief. Maar we moeten het inleveren. Wij willen zelf zo graag kroonprins zijn. Of koning. Maar we moeten afstand doen van de troon. We moeten ons, om het eens zo te zeggen, bij het horen van het evangelie van Jezus Christus en geconfronteerd met de rechten van deze koning, we moeten het leren om onszelf uit te kleden. Alles prijs te geven. En wie doet dat nou? Dat doet de mens van nature niet. Dat zie je aan Saul. En dat zie je aan vele anderen in Israël. Die jarenlang voor David de knie niet hebben gebogen. Dat doet de mens van nature tegenover de Heere Jezus Christus ook niet. Zeker niet. Alles prijsgeven. Wie doet dat? Dat doet tenslotte alleen diegene die de betekenis van Christus heeft leren zien. Of anders gezegd, ik denk aan de woorden van onze tekst. Dat doet alleen degene wiens ziel aan hem verbonden wordt. En wanneer gebeurt dat? Gemeente, dat gebeurt als het evangelie van die zaligmaker ons verkondigd wordt. Toen Jonathan David hoorde spreken van de God van Israël, van de macht van die God en van de genade van die God en van de waarachtigheid van die God. Toen Jonathan David hoorde spreken van het geloof in zijn naam, toen werd zijn ziel aan David verbonden. Als we het evangelie van de Heere Jezus Christus mogen horen en verstaan. Als we hem horen spreken over zijn verlossingswerk, over de overwinning die hij behaald heeft op al die vijanden die het op de ondergang van Gods kerk voorzien hebben. Als we hem horen spreken in zijn evangelie van zijn overwinning die hij behaald heeft ten koste van de prijs van zijn bloed. Als we hem horen spreken van zijn opzoekende zondaarsliefde. Als we hem horen getuigen. Als hij zegt dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Als we horen van de genade Gods. Die niet afwacht totdat de mens zichzelf eerst opgeknapt en verbeterd heeft. Maar die zondaar zoekt te midden van zijn verlorenheid en te midden van zijn vuilheid en te midden van zijn onreinheid en te midden van zijn zondeschuld. Als we dat echt mogen horen, zoals de bruid de stem van de bruidegom in het hooglied hoorde, mijn ziel ging uit op zijn spreken. Dan wordt dat verlangen in de ziel gewekt. Dan wordt de ziel verbonden aan hem. Dan zeggen we met Paulus, och dat ik hem ken. En we krijgen onszelf ervoor over. Ja, we krijgen onszelf ervoor over. En je krijgt het ervoor over om je zwaard van zelfhandhaving in te leveren. De wapens van je verzet neer te leggen. Te capituleren. Je wordt ervoor ingewonnen. Om je mantel die je zelf gemaakt had. Eigen gerechtigheden. Eigen deugden. Om die in te leveren. Want daar kun je niet mee voor God bestaan. Je wordt ervoor ingewonnen om je helemaal aan die borg- en zaligmaker uit te leveren. Want er kan er toch maar één koning zijn. En dat zijn niet wij. Maar dat is hij. Die van God daartoe rechten gekregen heeft. Hebt u zichzelf er al eens voor overgekregen? Moet u niet zo spoedig ja zeggen. Want ja zeggen houdt heel wat in. Zeggen dat je jezelf ervoor overgekregen hebt. En dat je je zwaard en je boog en je gordel ingeleverd hebt. En dat je al je gerechtigheden kwijt bent geraakt. En dat je als een arme zondaar op de plaats gekomen bent waar je als zondaar zijn moet. En dat je al je vermeende koningsrechten en kroonprinsenrechten hebt moeten verloochenen. Ja zeggen. Zeggen dat je jezelf ervoor overgekregen hebt. Dat is heel wat. Je kunt het ook wel eens denken. En wat kom je dan later te weten? Wat kom je weer aan de weet? Dat er toch nog zoveel van zelfhandhaving en van eigen gerechtigheid overgebleven is. En dat je toch kennelijk niet alles kwijt bent geraakt. En dat het nog niet zo meevalt om met Johannes de Doper te zeggen en te beleven. Hij moet wassen. En ik minder worden. Minder worden. Totdat je niets meer bent. Het is nog niet zo eenvoudig om de les te leren. Christus alleen mijn gerechtigheid. Christus alleen mijn koning. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het zal je leven lang strijd kosten. Ook al heb je het echt eens uit de volheid van het gemoed mogen zeggen. U kiest mijn hart tot zijn koning. Maar om het dan daarna weer te moeten beleven. Dat er nog zoveel ongerechtigheid en zelfhandhaving overgebleven is. Weet u wat we daarvoor nodig hebben? Weet u wat we ervoor nodig hebben? Om onszelf, ik gebruik dat maar weer, dat woord, om onszelf echt uit te kleden en zo als een naakte zondaar die niets meer over heeft aan Christus over te geven en toe te vertrouwen. Weet u wat we daarvoor nodig hebben? Weet u wanneer dat makkelijker wordt? Als je gaat ontdekken dat hij arm geworden is om onzentwil. Daar hij rijk was, Als je gaat ontdekken dat hij al die rijkdom die hij bij de Vader had, heeft afgelegd. Dat hij die het kon zeggen dat hij de Zoon van God was. Goden even gelijk. Hij hoefde zich daar niet voor te schamen. En hij greep niet naar iets wat te hoog was. En wat hij eigenlijk niet zeggen kon. Of wat hij niet eens denken mocht. Maar hij was de Zoon van God. En hij heeft al de heerlijkheid en al de luister die bij het zoonschap hoorde afgelegd. Hij heeft zichzelf ontledigd. En is de mensen gelijk geworden in alle dingen, uitgenomen de zonde. Als je het gaat ontdekken. En dan krijgt dat diepe betekenis. Dat hij als kind van Maria is neergelegd in een voederbak voor het vee. Omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En dat hij toen God zijn zoon in deze wereld zond, geen plaats had in deze wereld. En dat hij het moest zeggen. De vossen hebben holen. En de vogelen des hemels hebben nesten. Zelfs de vossen hebben een hol waar ze in weg kunnen kruipen. En de vogels hebben een nest. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. Als die kant van het evangelie op onze ziel gebonden wordt, van de arm geworden Christus, van de zichzelf ontledigende Christus, van de borg en zaligmaker die alles heeft gegeven op het altaar van Gods gerechtigheid. Wie tot zelfs zijn hartebloed gestort heeft. Om aan het geschonden recht van God voldoening te schenken. En de prijs te betalen die betaald moest worden. Om schuldige zondaren te verlossen. Als die kant van het evangelie ons door de Heilige Geest wordt voorgesteld. En in onze ziel een echo krijgt. Dan wordt het wat gemakkelijker voor die arme zondaar om zich aan die Christus uit te leveren. Die er nou alles, en dan zeg ik alles voor gedaan heeft. Veel meer dan wat ooit David voor Jonathan zou kunnen doen. Maar die er nou alles aan gedaan heeft. Om schuldige zondaren te verlossen van het verderf. En te kronen met goedertierenheid en barmhartigheid. O, die zaligmaker die is zo ver gegaan in dat ontledigen van zichzelf. Dat hij van alles, van de gemeenschap van mensen, van de troost van zijn discipelen. En van de gemeenschap met zijn hemelse vader zelfs afstand gedaan heeft. Het kostte hem onnoemelijk veel. Toen het bloed uit zijn poriën geperst werd. En toen de nood zijn ziel deed klagen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar wie daarin die oneindige zaligmakersliefde voor zijn volk mag proeven. Die krijgt zichzelf ervoor over. Om niets te zijn. En alles in te leveren. Buigt u voor hem? Of is dat te veel gevraagd? Zijn we nog altijd handhavers van onszelf? Dan denk ik nog even aan Saul. Die er ook bij stond. En die precies hetzelfde gehoord heeft als Jonathan. Precies hetzelfde. Hetzelfde getuigenis van David. Hetzelfde geloofswoord van die herdersknaap. Die precies hetzelfde gehoord heeft. Van wie we echter niet lezen. Dat de ziel van Saul verbonden werd aan Davids ziel. Van wie we niet lezen dat er een verbond ontstond tussen Saul en David. Van wie we niet lezen dat Saul zijn koninklijke de tekenen van zijn koninklijke waardigheid inleverde. Saul boog niet. Saul was het met Gods beschikking niet eens. Saul raakte verbitterd. En als straks de vrouwen in Israël hun loflied beginnen te zingen, Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden, ontsteekt Saul zeer. En dat woord was kwaad in zijn ogen en hij zei, ze hebben David 1000, 10.000 gegeven, maar mij hebben ze maar 1000 gegeven. En dan komt het woord eruit. En voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn. En dat wil Saul niet. En Saul had het oog op David. Van die dag af. En voortaan. Zo kan het ook gaan. Gemeente, wist u dat het zo kon gaan onder de prediking van het evangelie? Dat als je van de Heere Jezus Christus hoort en van zijn genade en van zijn zondaarsliefde en van het feit dat hij door God is aangewezen als zaligmaker en als held en als verlosser en als koning, dat je verzet wakker maakt. En dat je zegt, nee, ik wil niet dat hij koning over mij zal zijn. En of je dat nou in brute goddeloze vijandschap zegt, of dat je dat nou onder een vroom bedeksel zegt en doet. Het resultaat is hetzelfde. Dat kan ook het effect van de prediking van het evangelie zijn. Dat de mens zichzelf er tegenin verhardt en dat je niet wil en daarom niet buigt en je daarom niet gewonnen geeft. Is dat nog zo in uw leven? Is dat nog zo bij jou? Moet dat zo blijven? Kunt u of kun jij me vanavond vertellen wat je op de Heere Jezus tegen hebt? Is hij geen goede zaligmaker? Geen volkomen zaligmaker? Is hij geen volmaakte koning? Heeft hij niet genoeg gedaan? Heeft hij te weinig gedaan om verlossing te bewerken? Heeft hij geen rechten? Niet voldoende rechten? Wie zal ons dan verlossen? Vertel eens. Wat kun je nou aandragen? Wat kun je nou inbrengen? Tegen de Heere Jezus Christus, tegen Gods gezalfde koning. Welk redelijk argument kun je nou gebruiken om in je zelfhandhaving verder te leven? En te blijven zeggen, nee, ik wil niet. Ik wil wel naar dat evangelie luisteren, maar ik wil er niet naar doen. Ik wil wel in de kerk komen, maar ik kom er verder niet aan boord met allerlei dingen dat ik mezelf moet opofferen en overgeven en dat ik voor de Heere moet buigen. Want dat wil ik niet en dat doe ik niet. Je zult zien, hoe waar je ook zoekt en hoe goed je ook zoekt. Je zult niet één redelijk argument kunnen vinden om Christus buiten je leven te laten. Ja, maar een mens moet ervoor ingewonnen worden. Ja, dat is ook zo. Dat zie je bij Jonathan ook. En dat is altijd het geheime. Mens moet ervoor ingewonden worden. Heb je er dan bezwaar tegen dat de Heer je ervoor inwint? Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel. Heb je er bezwaar tegen dat God door zijn geest in je hart onwederstandelijk begint te werken? Want dan kun je niet meer leven zoals je nou tot nog toe leeft. En dan kun je niet meer doen wat je tot nog toe gedaan hebt. En dan moet je een hoop dingen opgeven en dan moet je buigen. En dat wil je toch niet. Dat is het uiteindelijk. Beroep je nou niet op het feit dat de Heere in je leven moet werken. Dat is al waar. Maar schuil daar niet achter weg. Want je wil niet eens dat de Heere in je leven werkt. Oh, dat we toch inzagen hoe onze werkelijke situatie is. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En wie heeft zich ooit tegen God verhard en vrede gehad? Verhard je dan toch niet. Maar laat je leiden door dat woord dat zo waarachtig is. Door dat woord dat van verlossing spreekt. Dat voor dat woord dat spreekt van een genadig en een barmhartig God. Door dat woord dat waar is. Waar de Heere zelf voor instaat. Amen. We zingen Psalm 2 en daarvan het 6e en het 7e vers. Samen danken. Barmhartige, getrouwe God, wij willen samen uw heilig aangezicht nog zoeken in ons dankgebed om u te erkennen voor het feit dat u ons ook in deze avond nog weer rondom uw woord wilde vergaderen en vanuit uw woord wilde onderwijzen. We hebben via die geschiedenis van David en Jonathan gehoord, Heere, hoe het in het leven van zondaren eigenlijk gaan moet. Ze moeten ook van de troon af. En al zijn we dan in eigen ogen kroonprins, of nog wel meer, koning zelfs, dan moeten al de vorsten voor u leren buigen en voor u neervallen. En dan moeten wij koning af en kroonprins af worden En dan moet alles van ons eraan. Want er kan er maar één koning zijn en dat zijt gij, Heere Jezus Christus. Gij hebt koningsrechten van uw vader gekregen. En in uw bitter lijden en sterven verdiend. En gij hebt alleen recht om het in ons leven voor het zeggen te hebben. Wij bidden van u, Heere, geef ons die genade dat we waarlijk voor u buigen. En dat we onszelf aan u uitleveren. En dat het over is met ons eigen zwaard. En met onze eigen boog. En met alles wat van ons is. Al lijkt het nog zoveel. En al is het soms misschien uiterlijk beoordeeld nog zo deugdzaam. En nog zo vroom. Geef, o God, genade dat we naar dat woord van u leren handelen. Win ons ervoor in voor het eerst of bij vernieuwing. En als we nog op Saul lijken. En als we voor David niet weg willen. En voor Christus niet buigen willen. O Heere, u hebt het ons ook vanavond gezegd. Op zo'n weg is geen zegen te verwachten. Maar een eeuwig zielsverderf en meer niet. En dan staan we voor de keus, Heere. Breek dat Sauls bestaan af en wilt ge mensen die nog in de zelfhandhaving leven, voor u ook op de knieën brengen. Laat niemand in de dwaasheid van zijn hart overgegeven aan die dwaasheid voortgaan op de weg die naar het verderf voert. Maar laat de roepstem van vanavond ons nog tot bezinning roepen en tot bekering brengen. En laat uw woord zo gezag hebben en kracht doen in ons leven. Denk aan ons verder deze week. En als we aan het eind van de week, de 25e december, het evangelie van de geboren zaligmaker mogen beluisteren, geef ons dan ook heilbegerige harten. En geef ons dan genade van u om in dat kind van Bethlehem de zaligheid, uw zaligheid, te mogen aanschouwen. Vergeef onze zonden, Heere. En laten we u ootmoedig mogen danken en hartelijk mogen erkennen voor het goede dat u ons ook op deze dag gegeven hebt. En wilt u ons verder in alle dingen nabij en goed zijn. En geven dat uw dienstknecht het werk, het hele werk, zo langzamerhand toch weer ter hand mag nemen. Als een zegen van u, onverdiend geschonken. En als een wonder ontvangen. Amen. We zingen tenslotte de 72e psalm, het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer.
Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.